Wij verzoeken u te zingen Psalm 40 en daarvan het 8e vers. Verheugt het volk, verblijdt hen alle Heer, die naar u zoeken telkens stond. Leg steeds uw vrienden in de mond, de grote God zij eeuwig lof en eer. Schoon ik arm ben ellendig, denk God aan mijn bestendig. Gij zijt mijn hulp, mijn kracht, mijn redder, o mijn God, bestuurder van mijn lot. Vertoef niet, hoor mijn klacht. Wij noemen u Psalm 40 en daarvan het 8e vers. Verder zal voor u voorgelezen worden, gedeeld uit Gods woord, en wel uit het boek van de profeet Jesaja en daarvan het 52e hoofdstuk.
Wanneer mijn vrienden in onze harten gaat wonen en werken om God en dat koninkrijk als het hoogste goed te zoeken, dan hebben we aanstonds tegen een driehoofdige vijand. Satan, de wereld en ons verdorven vlees, die niet ophouden ons aan te vechten. Ten eerste, Satan, het wiens doel was, toen om Adam te doen vallen, dat hij Heer en Meester zou zijn op de benedenrond. Van daaruit noemt hem ook Christus, dat hij is de overste deze wereld. Alzo spreekt het hoofd der christengemeente. Ik weet waar gij woont, namelijk waar de troon der Satans is. Is dat zeer op zijn plaats dat wij de rekening houden. Want van Satan mag hier alles behalve naar God vragen. Hem zoeken. De eerste en de hoogste plaats geven. Dat doet hij niet. Ten andere hebben we hier tegen de vrome en de goddeloze wereld. Beide. Waar heeft Jozef de meeste ellende van geleefd? Ze zeggen ja, van de goddeloze wereld. Hij kwam daardoor in de gevangenis terecht door Potias' huisvrouw. Inderdaad, maar wie hadden hem verkocht? Dat waren immers zijn eigen broers. Ze hadden dezelfde opvoeding gehad. Grootgebracht in dezelfde godsdienst. En wanneer dat ze later voor Jozef staan, dan zeggen ze, wij zijn vrome lieden. Eenmans zonen. Ze konden schitterend zeggen, ze zeggen, één is niet meer. Dus ze konden met de praten netjes tussen de klippen doorzeilen. Uitgekiend. Maar dan is het woord van Jozef, ik vrees God. Daar we dan tegen hebben, Satan, de wereld vroom en onvroom, dan komt er nog een derde. En dat is ons verdorven vlees. Onze natuur, die wil in geen enge band, die wil de ruimte hebben. En nu de wereld aanhangen en God aanhangen. Met de wereld leven, maar God gaat niet. Men kan niet twee heren dienen. God dienen en de mammon. En vandaar het is het noodzakelijk. Voor een ieder mens, persoonlijk, zonder onderscheid, dat daar eens een tijd in ons leven aanbreekt, dat is rechtstreeks geld, kiest u nu heden wie gij dienen zult. Omdat we waarlijk moeten breken met de wereld, onszelf verloochenen en dat God en dat koninkrijk het hoogste zou zijn en als het hoogste worden gezocht. Nu hebben we wel veel tegen, maar bedenken we even wat over dat we opzoeken met elkaar. Dat is een woord van Christus, hoofd der kerk. Want de 40ste psalm is toch een messiaanse psalm. En die spreekt, laat in u vrolijk en verblijd zijn, alle die u zoeken, dat de liefhebbers des heils geduriglijk zeggen, de Heere, die zijn groot gemaakt. Dus, waar dat in het hart ligt om dat koninkrijk te zoeken, heeft wel veel tegen, maar heeft ook aan zijn zijde een die de Vader altijd hoort en verhoort. Ja, men mag zeggen, men moet indenken, we staan bij God in de schuld en die handhaaft zijn wet. En die wet zegt, vervloekt die niet blijft. In al hetgeen dat geschreven is in boek der wet om dat te doen. Inderdaad, is dat dit op zijn plaats dat wij dat hier leren kennen. Want het is hier de voorbereiding om God eenmaal te kunnen aandoen en ontmoeten. Dan hebben we de wet ook niet tegen. Want tot zaligheid. Want Paulus zegt, zo is dan de wet ons geweest, een tuchtmeester tot Christus. Dus hebben we zelfs ook aan ons zijde. En die God die zijn wet handhaaft, waar wij zo zwaar in de schuld staan, die is de uitdenker van het ganse werk des heils. Die had zo lief, zegt Christus, deze wereld, dat hij zijn eengeboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet zo verderven, maar het eeuwige leven hebben. En wat is dat dan? Laat in u vrolijk en verblijd zijn. Dat is geen wereldse vrolijkheid. Dat is een heel andere vrolijkheid. Immers, het zielzaligend geloof, dat heeft Jezus Christus tot voorwerp en ziet op Gods almacht en steunt op de beloftenissen. Van daaruit is het geloof, dat is een vrolijk makende genade. Dat geeft de ware vrolijkheid. Daarom zegt de kerk, gij ontmoet de vrolijke en die gerechtigheid doet die uwe gedenken op uwe wegen. Laat de liefhebbers des heils geduriglijk zeggen, de Heere zij groot gemaakt. Hebben wij belangen bij ons heil? Mijn vrienden, dat heeft de koning ook. Want dat is zijn kroning. Dat is zijn heerlijkheid. Als daar zondaars, als die gezaligd, God eer, lof, aanbidding en dankzegging toebrengen. Laat ons die zaken dan wel bedenken, opdat wij niet in moedeloosheid ten neergeslagen, in duisternissen bij onszelf blijven zitten, maar dat wij recht gebruik maken van Gods woord en van de prediking. Mag men ook zeggen, ik ben zo ellendig. Christus zelf die spreekt, dat ik ben wel arm en ellendig, maar de Heere die denkt aan mij. Wie was er ellendig als Christus? Want het woord ellendig in de schrift moeten we niet gebruiken zoals dat in de volksmond. Bent toch zo akelig, bent toch zo ellendig. Maar het woord in de schrift ellendig, dat betekent een uitlander die is zijn thuis kwijt. En hoe heeft de koning, die heeft hier over de aarde gegaan als een vreemdeling. Die zeiden, de vossen die hebben holen, de vogelen des hemels nesten, maar de zoon heeft niet waar hij het hoofd op nederlegt. Wie is er arm geworden als gij? Zegt niet Paulus, gij weet. De genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden. Wijl hij rijk was. Hij heeft zich geheel ontledigd. Kwam in ons vlees en in onze natuur in. Het was opdat we door zijn armoede zouden rijk gemaakt worden. Zullen wij dan onze staat en stand zoeken op te houden? Nee, laat dan de lende en laat de armoede, laat die zijn werk doen. Opdat we daardoor de zegeningen verkrijgen. En we vragen uw aandacht in aansluiting. Waar we in dit morgenuur over spraken, Jesaja, hoofdstuk 51. En lees er voor het avonduur van het vierde met het vijfde vers. En waar Gods woord dus luidt. Luistert naar mij, mijn volk, en mijn lieden neigt naar mij het oor. Want een wet zal van mij uitgaan en ik zal mijn recht doen rusten tot een licht der volken. Mijn gerechtigheid is nabij, mijn heil trekt uit en mijn armen zullen de volken richten. Op mij zullen de eilanden wachten en op mijn arm zullen zij hopen. Tot zover. Laat ons nog vooraf zingen uit Psalm 103, het zesde en zevende vers. Vanmorgen spraken we dan over de bovenstaande verzen en hebben daar de nadruk op zoeken te leggen dat de weg van God al steeds gaat door het onmogelijke. Omdat die majesteit al zo zijn heilige naam groot maken. Het hoofdstuk toch vangt aan, hoort naar mij, gij die de gerechtigheid najaagt, gij lieden die den Heere zoekt. Als nu dit vierde vers vangt aan, luistert naar mij mijn volk en mijn lieden, neigt tot mij het oor. Iemand die mag rechtstreeks zeggen, ja, daar valt ik dus buiten. Want hier is sprake van luistert naar mij, mijn volk en mijn lieden. Dus ja, dat is Gods volk. Denkt nog eens even na over dit schriftuurwoord. Jesaja immers, die spreekt hier tegen Israël. Waren dat allemaal bekeerde mensen? Waren dat allemaal zodanige mensen die konden vertellen van God, van zijn werken, van Christus, van zijn genade, van die geest en de bediening? Zo zijn toch die zaken niet. Laat ons in de eerste plaats dit aanmerken. God had zijn verbond opgericht met Abraham. En vervolgens met zijn nakomelingen. En verder had hij het teken der besnijdenis ingesteld als teken des verbonds. Maar dat is niet tot alle zaligheid geweest, denk maar eens in. Dat Korach, Datan en Abiram, die zijn levendig ter helle gevaren. En nogthans heeft God, die heeft hun en spreekt nog zijn schepselen aan, dat hij rechten daarop heeft. Op u, op mij, op een ieder zonder onderscheid. Hij is schepper, wij zijn zijn schepselen. En van daaruit, als er op aankomt, kan daar niemand van tussen. Met bijvoorbeeld, als hier het gericht van God zou komen, onverzoend, zonder genade, om te zeggen, ja kijk eens, ik hoorde daar niet bij. Ik was niet uitverkoren. Ik zal maar enkele teksten bijbrengen. Ik lees Psalm 49, berijmd. Gij volkeren hoort, daar gij in de wereld woont. Het zij laag van staat, het zij hoog met eer bekroond. Het zij rijk, het zij arm, komt, luistert naar dit woord. Mijn mond brengt niet stal, louter wijsheid voort. Dat ten eerste. Het ten andere, nog uit het Nieuwe Testament. Wanneer dat de Zoon Gods het evangelie verkondigt in zijn omwandeling op aarde, deed hij niet aan een zekere categorie mensen. Maar hij sprak het woord, staat er tot alle. Ja, zelfs werd hij aangewezen dat hij het evangelie was gaan verkondigen. En beginnende van Galilea. Dat werd genoemd dikwijls het Galilea der heidenen. Als daar oproer en opstanden waren, vond meestal was de hart ervan dat was in dat Galilea der heidenen. Daarvan dat was het openbaar geworden. Dus, Christus sprak het woord tot allen, zonder onderscheid. Waarom? Dus tot tollenaren, tot zondaren, tot Herodianen, tot Esseers, Sadduceers, Fariseers. Ja, allen zonder onderscheid. Waarom? Zij waren alle schepselen Gods. Waarlijk, schepselen Gods zonder onderscheid. Mozes zegt daarvan, en hij bemint de volkeren. Ze zeggen ja, maar God deelt niet met de zon, hè? Want hij haat en straft de zon. Inderdaad, goed gezegd. Dat hij de zonde haat en de zonde straft. Maar hij zegt ook dit. Och, haat toch naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Want ik kan niet met de zonde delen. Daar wil God ons daarvan afbrengen. En wenst de eerste plaats in te nemen in een ieder zondaarshart. En nu dus is het woord van God is rechtstreeks gericht tot alle mensen zonder onderscheid. En vraag God, luister eens naar mij. En mijn lieden, neigt uw oren eens tot me. En van daaruit is het dat niemand zal vooruit gaan, om de woorden van vader Brakel te gebruiken, al heeft iemand maar één keer het evangelie gehoord. Hij zit er in alle onschuld benomen. Hij heeft gehoord van de liefde Gods en de zaligheid. En bij gelegenheid kwamen er eens een paar atheïsten, communisten bij me. Ze zeggen, we komen eens praten over die Bijbel. Zo, oh, zo goed, maar een kalpje is aan. Dus, eerst gingen ze met elkaar zitten praten. Ze, wie is de oudste? Hij zei, moet jij mond houden. Eerst jij, wat heb je erop tegen? Dus verschillende dingen. Ik heb die beantwoord. En toen wist hij niet meer. Ik zei, nou, dan ben jij aan de beurt. Dus die heb gepraat. Ik heb dat ook beantwoord. En toen zei ze, hé, dat u geen ruzie maakt. Want we zijn er met die vragen bij zoveel geweest, is over een ruzie geworden. Ik zeg, als het gaat over ruzie, dan heb ik het dikwijls wel met mijn eigen. Maar als het gaat over de zaken van Gods Koninkrijk, betaamd wordt geruzie. Ze zeggen, nou, we zijn fijn dat we hier geweest zijn, nog gaan we maar, ze moeten even wachten. Dus, ik zeg, daar is een God in de hemel, dat geloven jullie daar niet aan, maar die is toch jullie schepper. En jullie onderhouder en regeerder. En die heeft zo lief de wereld gehad, die verzonken is in schuld, zonde en oordeel, dat hij heeft zijn heilig kind gezonden. En dat om dat oordeel uit te brengen tot overwinning. Ik zeg, en die hebben volkomen zaligheid verworven, die vraagt van mij en ook van jullie, of dat we dat koninkrijk gaan zoeken. Als je het nog niet doet, dan legt dat voor jullie rekening. Want eenmaal, er wordt ons de rekening gepresenteerd. Wat hebben wij gedaan met het woord en de leer van God? Hebben we dat ter harte genomen? Hebben we ons knieën gebogen? Zijn we God aangeroepen? Of hebben we ons ervan afgemaakt met, oh ja, kijk, een mens is dood. Of kijk, je moet een uitverkorene zijn. En of kijk, je moet toch eigenlijk eerst een begin hebben. En een Heer moet beginnen. Mijn vrienden, God is begonnen. Kijk eens wat hij voor ons ligt. 66 boeken. Hij laat ons dat prediken, dus hij komt daarin tot ons. Als die reine, vlekkeloze majesteit. Het die weet waar zongen wat van ze maakt, zo zij te wachten. Hij bedoelt ons heil, van daaruit mijn vrienden, al hebben maar één keer het evangelie gehoord. Dan zijn we uitwendig, zijn we geroepen. Dus dan ligt de verantwoording, die ligt op ons. Wat doen wij met de kennis van het woord van God? Dat onze staat ondeugdelijk is, maar dat God hulp bestelt bij een held. En dat hij zijn zoon bestelt hem als een volkomen zalig maken. Laat er iedere hand in de boezem steken, wat doen we daarmee? Geven we hem de eerste plaats. Kinderen, het is net kerstfeest geweest. Christus heeft als kind willen geboren worden. Om ook kinderen zalig te maken, vragen we naar hem, zoeken we hem, die in een beestenstal wilde geboren worden, en wie de eerste rustplaats was een voederbak. Om beneden alle te komen, want hij zei, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Dat is zijn werk, dienen. Maar wenden wij het nu tot hem. Genoeg, nu tweede. Ten andere, God zelf heeft ingesteld het teken der besnijdenis. Als teken des verbonds tussen hem en tussen Israël. Nu is met de komst van Christus is zo geworden dat alle bloedstortingen hebben opgehouden. Het dus ook de besnijdenis. En is de doop in de plaats der besnijdenis gekomen om ons en onze kinderen Gods verbond te verzegelen. Nu spreekt God zich uit in de doop. Die wil onze God en die wil ons zaad. God zijn, wel dat we dat teken dragen in onderscheiding van ongelovigen. Het was zelfs zo in Israël, dat toen Mozes zijn beide zonen niet had besneden, En dat toen God hem zelf riep om op te gaan naar Egypte, om zijn volk uit de slavernij te verlossen. Dat onderweg er waren ze in een herberg. En daar is de engel des Heren en die zocht hem te doden. En daar begreep zijn vrouw. Die nam een stenen mes en besneed voor het haar zonen. En zeide: voorwaar, gij zijt bij een bloedbruidegom vanwege de besnijdenis. God die wilde niet dus dat de man die Israël uit Egypte zou verlossen, dat die zonen had die onbesneden waren. Die hadden het teken des verbonds te dragen. Zo geldt dat de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is. Nu heeft God recht op u en mijn kracht te scheppen. Maar nu heeft hij toen kracht dus dat verbond. Dus, daar hij het heeft kracht dus het verbond, legt ook de heilige doop op ons een zeer grote verantwoording. Wat doe ik met mijn doop? Ben ik daarmee aan de deur bij God? Zeg ik, en ga ik mijn kinderen voor, heilig en drieënig God. Ik ben in uw naam getekend door de doop. Laat mij toch tot uw kind en erger zijn gerekend. Het gedichtsel van mijn hart als boos. Ik ben een zonder al geboren, tot het kwaad geneven zorgeloos. Ben van nature een kind des torens. Ben ik daarmee bij hem aan de deur? Hier zegt God rechtstreeks: luistert naar mij, mijn volk, en mijn lieden, neigt naar mij het oor. En God die heeft ons wat te zeggen, die wekt ons op. Wat heeft hij ons te zeggen? Dit, dat zo waarachtig als dat hij leeft, hij heeft geen lust in een dood des godlozen, maar hij heeft lust dat ons zouden bekeren en leven. Daarom zegt hij: bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? Ja, we hebben zo'n grote liefde dat hij dus als ons bidt. Bekeert u, bekeert u. En zien wij dus wel al staan bij God aan, zodanig ruimte is. Hij zal ons niet verstoten als we met onze belangen bij hem komen. Ja, bij gelegenheid was er een moeder die wist geen raad met haar kind. Ja, God had ze toebetrouwd. En ja, hoe moest ze daarmee aan, hoe moest ze dat opvoeden? En zodoende bij de doop heb ze het als in haar geest aan God overgegeven. En toen zei ze na afloop van de dienst: ik zal mijn kind wat kwijtraken, want dat is zo wonderlijk geweest. Toen het gedoopt was, toen was gewoon, het was niet meer van mij. Leef nog hoor. Wat is dat? Dat het zo is. God die wil ons. En die wil ons zaad God zijn. Maar wij moeten dan weer naar hem toe. Het is schrikkelijk iets wat in de laatste eeuw opgekomen is. Dat men zo praat: mocht een Heer is. En mocht een Heer eens overkomen, en al dat gepraat ermee, denk er eens even over na. Op welke plaats in Gods woord is dat gegrond? Toch nergens op. Komt in geen één boek van de hervormers komt zoiets voor. Die mensen die hebben God gekend. En uit de kennis van God hebben ze gezegd: daar moeten wij naartoe, niet God naar ons. Maar dat wij naar God toe moeten, dat is de zaak wat over gaat. Ten tweede, dat is dus het tweede, het eerste, dat was een schepsel, en tweede het verbond. Ten derde, zover als we genade en aannemen bij God verkregen hebben, dan heeft u nog een hoger recht. Een recht als schepper, rechtkracht is verbond, maar ook nog een rechtkracht is kopen. Gekocht door Christus bloed en betaald met zijn dood. Vandaaruit is een woord. En luistert naar mij, mijn volk. En mijn lieden neigt naar mij het oor. Alsof God wil zeggen, heb ik daar geen recht op dat van u te vragen? Ik bedoel u welzijn als mijn schepselen. Ik wens dat kracht is mijn verbond. En ik wens dat kracht is mijn koping door het bloed van mijn zoon. Dat gij zwaarlijk acht op mij slaat. Dus, dat wij loslaten ons eigen licht, onze eigen inzichten. Zoals dat wij de zaak bezien. O mijn vriend, ons verstand is verduisterd. Als God ons de ogen opent, dan is het niet zo, als zo gaat, ga ik verloren, maar dan leren we kennen. Wij liggen verloren. Wij zijn in Adam gevallen. Wij zijn in een staat waar we uit moeten tot elke prijs. Al heb nooit iemand geweten hoe, maar dat is noodzakelijk. En daarom volgt hier. Want een wet zal van mij uitgaan. Wonderlijke zaak. Wat moeten we hier verstaan? Onder het woord wet. Hier bedoelt God met. Want een wet zal van mij uitgaan. De ganse leer van het heilige evangelie. Dat is die wet die van God is uitgegaan. Dat wat de wet onmogelijk was, de 10 geboden, om ons zalig te maken, terwijl die door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendend, in gelijkheid des zondige vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat recht der wet in ons vervuld zou worden, die niet naar vlees wandelen, maar naar de geest. En nu heeft die dierbare, liefdevolle majesteit behaagd en beliefd om zodanig een wet te geven, als van hem uitgegaan, de leer der genade en des evangelies. Van wanneer dateert dat, die wet die van God uitgegaan is, die mijn vrienden van voor de grondlegging der wereld, vanaf die tijd, God voorzien is, dat hij de mens, die hij naar zijn beeld zou scheppen, zijn weg zou verderven, dat men zich zou werpen in zulk een poel van ellende onder de tyrannieke macht des duivels, waar men zichzelf nooit of teemer uit op kon helpen. Die sprak in de vrederaad. Wie is hij die met zijn hart borrel worden? Het is God de Vader. De eerste persoon in het goddelijke wezen die in de huishouden der genade de plaats des rechters inneemt. Die wil de zondaar zalig gemaakt zien. Die wil de zondaars wederbaard, vernieuwd, geheiligd. Wilde die aan zijn vader hart drukken. Wilde die als kinderen aannemen. En dat omdat er nooit geen scheiding meer zou zijn. Zij daar de vrucht van zouden ervaren hier in het geloof om straks in aanschouwen God daaruit volmaakt uit alles te bedanken. Daar heeft de Zoon Gods het op zich genomen om met zijn hart en bloed borg te worden. Om voor de zonde van zijn kerk te betalen tot de laatste kwadrantpenning. Daar nam de Heilige Geest het ook op zich in die vrederaad. Om wat God had uitgedacht, wat Christus zou verwerven. Omdat hier de zondaren aan het hart te brengen en te komen schenken en toe te passen. Gezegende en wonderlijke zaak. Daarom spreekt God. Ik heb hem verwekt in gerechtigheid. Want het is een geheel vrijwillige daad geweest van de Zoon Gods. Om borg en middelaar te wezen. Het was des Vaders vraag, wie is hij? En wil de Vader zonder zalig gemaakt zien. Zo was het de Zoon die wilde ze zalig maken. En de Heilige Geest die wilde die arbeid van Christus schenken toepassen. Dat zijn zaken van voor de grondlegging der wereld. Daar is besloten. Daar is verbond gesloten. Verbond ter verlossing. En hoe aanstonds is daar geschied in het paradijs dat de mens heeft gezondigd en God is dat openbaar gaan brengen. Die is de eerste die het evangelie heeft verkondigd. Zeggende, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Dat zal u de kop vermorzelen. Gij zult het de verzenen vermorzelen. Daar, dat verbond ter verlossing. Dat verbond tussen die drie goddelijke personen is hier geopenbaard als verbond van genade. Genade voor strafschuldige zondaars. Nu is het geweest door de eeuwen heen dat die leer van zalig worden uit genade op grond van de verdiensten van Christus zonder werken, waarde of verdiensten. Het die leer is van het begin af gepredikt. Daarom zegt ook Hellebroek in zijn vragenboekje dat Christus door alle tijden eeuwen heen alleen geleerd heeft. En nu nog doet. Hij doet door zijn dienaren en door zijn geest. Eerst deed hij dat door patriarchen, profeten, door de ceremonie der wet, allerhande plechtigheden. En in de volheid des tijds is alles in Christus vervuld. En eer dat hij van deze aarde scheidde, sprak hij tot de zijne. Gaat heen, predikt het evangelie, die wet die van God is uitgegaan, aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. En die niet zal geloofd hebben, die zal verdoemd worden. Dus, nu is daar, door de eeuwen heen, is daar geen andere leer geweest. Was eerst er geen door God geopenbaarde eredienst, tot op de tijd van Mozes, heeft God zijn wet gegeven, de 10 geboden op de Sinaï. Waar Israël toen het gehoord had ter aarde viel. En riep dat God niet met ons spreken. Maar dat gij Mozes met ons spreken opdat wij niet sterven. Toen was immers Er was het woord van God, het is goed dat ze dit gezegd hebben. Een profeet zal ik hen verwekken uit het midden hunner broederen, gelijk mij, naar hem zullen zij horen, in alles wat hij tot haar zeggen zal. Zagen niet al de bloedige offeranden en plechtigheden niet op de zonen Gods? Ja toch, er liet God niet tabernakel later door Salomo de tempel bouwen. Wanneer dat men dan wenste in het heiligdom te gaan om daar te aanbidden, dan was het eerste, daar stond een dorpelwachter en was het: doet de schoenen van uw voeten. Te kennen geven dat God ons in onze oude gang in Adam niet kan gebruiken. Als men dan binnentrad, dan stond daar rechtstreeks het koper brandofferaltaar, waar steeds de rook van opging. En daar stond ook het koperen wasvat, later de koperen zee. Alles blinkend. Het was koper, de staat zelfs van begeerlijk als goud. Dus koper als een afschittering van het goud, wat werd er voorgesteld. Met al dat koper daar in de voorhof, toch Christus. Die het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. En het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. Waar men kwam in het heiligdom, men tastte overal die Godmens, Jezus Christus, enig en volkomen zaligmaker. God zegt dat daar een wet van hem zou uitgaan. Dus een wet van hem uitgaan, daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. Wat is er in de loop der eeuwen niet gebeurd? Om het evangelie tegen te werken, te niet te doen, de prediking te doen ophouden. Nu hoor ik dat in Afrika daar ook weer een land is, daar wil men geen godsdienst. Weg ermee. Alles moet ophouden. Dat is de eeuw, we zijn in de eeuw van het beest opgekomen uit de aarde die dat tot doel heeft. In het bijzonder tot doel heeft. Weg daarmee. Maar die wet is van God uitgegaan en daar is niets aan te doen. Wanneer naarmate als dat Israël onderdrukt werd, naarmate groeien het. En naarmate als dat hier in Nederland in de tijd de vervolging was, naarmate groeide de kerk en gemeente Gods, waarvan men zeide, het bloed der martelaren, dat werd het zaad van de kerk, is niet tegen te houden. Het is een wet die van God is uitgegaan. Och, dat wij zodanig die wet leren kennen, dat we toch geen tegenstand kunnen bieden. Maar dat die wet, die leer bij ons ingaat, dat wij door werken der wet niet kunnen behouden worden. Maar dat het middel wat God gesteld heeft tot heil is, zijn lieve zoon, opdat we ons houden aan die wet, aan het heilige evangelie. Ik lees hier daar ook bij. En ik zal mijn recht doen rusten. Wonderlijk woord is dat. Eerst wet uitgaan en dan ik zal mijn recht doen rusten. Waar? Door rusten in zijn kerk en in zijn gemeente. Daar waar het evangelie gepredikt wordt, dan leren we zodanig leren we kennen dat God zijn recht laat rusten in zijn gemeente. Dat alle die in Jezus Christus geloven zonder onderscheid worden zalig. Maar die niet in hem geloven, die zullen verdoemd worden. Want alzo had Christus gezegd, die geloofd zal hebben en gedoopt zal wezen, die zal zalig worden. Als hier onder sprake is, recht doen rusten, dan sluit dat dit in, dat die alles buiten Christus moeten prijsgeven. Al hun leunsels, steunsels, betrouwens, waarom dat men op gerust heeft, alles eraan moeten geven. En er blijft niets anders over als Jezus en Jezus alleen. Die worden zalig, niet. Die kunnen zalig worden, nee, die zullen zalig worden. Want dat is krachtens het hoogste gericht van God. Alzo wil God zondaars zalig gemaakt zien in de arbeid van Jezus Christus. In hem en in hem alleen. Daarom staat er dat er onder een hemel geen een andere naam gegeven is waardoor dat we moeten zalig worden dan de naam des eengeboren zoon God. Ik lees hier nog verder. Ik zal me recht door rusten tot een licht der volkeren. Hier ligt alleen vervat dat de genade niet beperkt zal blijven binnen de enge grenzen van het Joodse land, maar ook daarbuiten. Was het tot op de komst van Christus beperkt geweest binnen de grenzen, met de komst van Christus zal het anders worden. Dat is zodanig een zaak geweest waar zelfs Petrus, waar al de apostelen, waar de ouderlingen, ja de gehele raad uit Jeruzalem in het begin geen weg mee wisten. Want immers dat is begonnen dat Petrus de Joppe was en op het, daar die op het dak was biddende. En zo wordt er als voor hem neergelaten als een linnenlaken met allerlei gedierte. En het woord Gods erbij staat op Petrus, slacht en eet. Hey, maar Heer, dat heb ik nog nooit gedaan. Ik heb nog nooit gegeten wat gemeen of onrein is. Ja, dat is het woord. Wat ik gereinigd heb, zult gij niet gemeen worden maken. Dat gebeurt al drie reizen toe. Dan wordt het opgenomen. Dan hoort Petrus beneden aan de voorpoort kloppen. En is het Gods geest die zegt, daar staan mannen aan de voorpoort. Gaat met hun niet twijfelen. En dan gaat hij met hun. Hij komt in Caesarea. Daar komt hij terecht bij een heiden. Nou wel een officier. Ja. Dus in dienst, een onderdrukker dus van zijn volk, ja, zo werd het doorgaans aangemerkt. Die valt om op de grond neer om te bidden. Ja, zei Peter, maar dat doen we niet. We zijn ook een gewoon mens als anderen. Hij zei, wat is er aan de hand, vertel eens. Dan gaat hij aan het vertellen dat hij, terwijl dat hij vaster en bidden daar een engel was. En die zeiden van mannen naar Joppe te zenden, naar het huis van Simon de lederbereider, die zijn huis zit aan de zee, en daar was een zekere Petrus, en die zal worden verzaligheden horen. En had hij al zijn vrienden, kennis en familie bij elkaar geroepen zitten, dan zijn we hier alle in de tegenwoordigheid Gods. En dan gaat Petrus, die gaat spreken over die wet, die van God uitgegaan is. Over het evangelie der genade. En daar Petrus aan het prediken is, daar is de Heilige Geest die het geloof wat Petrus predikte, het geloof in Christus zodanig in die mensen der harten inwerkte, dat zij alle geloofden. En nu staat de Heilige Geest op zulke wijze dat, gelijk al staat de apostelen zelf, die geest ontvangen hadden in den beginnen met Pinksterfeest, zo was dat daar ook in het huis van Cornelius. En dan is het Petrus die zegt, wie kan het water weren dat deze niet gedoopt worden, die dezelfde gave hebben ontvangen gelijk wij in de beginnen. Zodoende heeft hij ze alle gedoopt in de naam van een drie-enige God. Als hij blijft daar enkele dagen, dan komt hij met zijn vrienden terug naar Jeruzalem en het gerucht was al voorgegaan. Ze zeggen, maar Petrus, wat heb je nu toch gedaan? Ben je daar tot een zondige man ingegaan? Heb je daar gegeten? Ja, zei Petrus, dat is waar we naar moest luisteren. Dus hij vertelt alles en dan zegt hij, wie was nou ik? Die het water kon weren dat deze niet gedoopt werden. Die de geest hebben ontvangen gelijk als wij in hem beginnen. En dan dringt het tot allemaal door. O zeg, wanneer dat toch de engelen de geboorte van Christus aankonden, dan spraken ze toch, ik verkondig uw grote blijdschap die al den volkeren wezen zal. Dus dat waren niet alleen het volk Israëls. Nee, nee, nee. En dat betrof alle volkeren der aarde. Zijnde alle tezamen schepselen Gods. En van daaruit tot de licht der heidenen. Nu laat God zo zijn recht rusten in zijn kerk. Het daalt. In den beginnen werden ze gezaligd, gerechtvaardigd, geheiligd, alleen door het geloof in Christus. Nog, en dat zal blijven tot de verleiding der wereld. Dat geldt in Europa, dat geldt in Amerika en Australië. In Azië, kortom, over het rond te raden, van noord tot zuid, over oost tot west. Eén en dezelfde leer. De leer van vrije genade. Want het is die geest die alles in alle werkt naar de raad van zijn wil. En daarom voelt God hierbij dit. Mijn gerechtigheid is nabij. Of God wil zeggen, verkeert onder de tyrannieke macht van Satan. Jaagt gerechtigheid na. Mijn gerechtigheid die is nabij. Ik zal je geven volkomen verlossing. En dat door het zoenbloed van mijn heilig kind Jezus. Voeg daar nog bij. Mijn heil trekt uit. Dus verlossing, heil trekt uit. Verzoening. Door voldoening. Die op Golgotha's heuvel heeft plaats gehad. Wat is dat hier opmerkelijk? Dat God staat achter het werk van zijn zoon. Maar dat Christus staat achter zijn vader die de uitdenker daarvan is. Waaruit dat we verstaan die eenheid. Met van de Vader en de Zoon, mede van de Heilige Geest, die alles in alle werkt. En daarom zegt God, mijn armen zullen de volkeren richten. Of God wil zeggen, dat wordt daar gesteld door mijn macht. Alsof God wil zeggen, daar is geen één apostel die iemand kan bekeren. En geen ene dienaar des woords, geen één kind gods, geen vader zijn zoon, geen moeder zijn dochter. Johannes was toch wel een voornaam persoon, want Christus zegt dat van vrouwen geboren, was niemand gelijk Johannes de Doper. En die kon prediken van de verloren staat waarin dat het mensdom was. En dan kon u zeggen, en hij staat midden onder uw lieden, die gij niet kent, die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. En op mijn gelegenheid, daar wandelt daar een jongeman die wijst die aan en zegt, ziet, dat is het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Johannes die kon niets veranderen, die kon niet staan, die kon niet spreken. Hij was het licht niet staten, maar hij was gezonden omdat hij van het licht getuigen zouden. En van daaruit is het dat God hier al zo spreekt. En mijn armen zullen de volkeren richten. God bedoelt hier mijn almacht. Die ik vergezelschap bij de prediking. En daardoor is het. Worden vijanden vrienden. Zij worden gewillig onderzaten. Zij buigen onder mijn majesteit. Zij worden vrijwilligers. En tot besluit nog. Op mij zullen de eilanden wachten. Op mijnen en op mijnen arm zullen zij hopen. Wat verstaan we hieronder? Op mij zullen de eilanden wachten, dat is de volkeren, alom verspreid. Nog zo ver weg, nog zo geïsoleerd, afgezonderd van alles. Een God die wil zeggen, het is alom, overal, dezelfde leer, dezelfde genade. En ik leer ze zodanig dat ze op mijn armen hopen, dat is. Op mijn macht, daar hebben ze de hoop, daar hebben ze de verwachting, daar hebben ze me de betrouwen op. Ik handel in Christus, de wereld met mezelf verzoenend, de zonde niet toerekenend. Heer, uit dan we nog een woord spreken, laat ons dan nog zingen uit. De 56e psalm, het 5e vers. Mijn vrienden, daar dan de almachtige God niet hoger had om bij te zweren, zo heeft hij gezworen bij zichzelf. We zeggen het zo waarachtiglijk als dat ik leef. Ik heb geen lust in een dood des godlozen. Daar God dan een eed daarop heeft afgelegd dat hij bedoelt. Ons heil, ons zaligheid, ons leven. Mag ik in ieder opwekken dat er harten te nemen. Want die tot God komt, die moet geloven dat hij is. En een beloner is dergene die hem zoeken. En zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Als wij al aanvangen met bidden, met eerst de deur dicht te doen, met te zeggen, het zal voor mij wel niet zijn, een mens als dat ik ben zus, al dus en woens. En ik ga dan aan het bidden en aan het kloppen, moet ik dan niet zeggen dat ik tot dwaaselijk handel. Wij moeten eerst de deuren openen en dan roepen. Dus God die vraagt van ons geloof. Daartoe laat u dan ook het evangelie verkondigen. Opdat wij zouden verstaan dat zijn stem is tot de mensenkinderen. Gij slechte verstaat kloekzinnigheid en gij zotte verstaat met het hart. Hoort, want ik zal vorstelijke dingen spreken. De opening mijner lippen zal enkel billigheid zijn. Hij bedoelt mijn vriend ellendige helwichten in een adelstand te verheffen. En ze in gemeenschap bij hem op en aan te nemen. Daartoe dus die arbeid en liefde. Daartoe dus de prediking. Opdat dat ons het hart zouden raken. En wij de toevlucht zouden nemen. Met ons gans verdorven staat tot Gods eeuwige barmhartigheid in Jezus Christus. Daar dan God zich al zo in zijn woord heeft geopenbaard. En zo is dan ook zijn woord. Dient dan geen gode nevens mij. Want als wij komen met eigen gedachten, met eigen inzichten, en dan waar wij betrouwen op stellen, dat is een afgod. Zo wil God dus zeggen, toelaat dat, verwerp dat, dient geen goden nevens mij, houd u alleen aan mijn woord. Dat is tot je heil, dat is tot je zaligheid en leven. Zoverre als dat wij nimmer innerlijk de aanraking gehad hebben met die grote liefde die er bij God is en die zondaarsmin. Och, mijn vrienden, geen vader, moeder, geen man tegenover vrouw, vrouw tegenover man. Die kunnen dat geven en overdrukken. Maar klop dan eens aan bij God. Ga dus zeggen, ik ben zo ongelukkig. Ik heb nog nooit eens aanraken gehad. Laat eens voor een dag komen in ons dodelijke armoede. Jezus woord dat is toch, indien gij u niet verandert en wordt gelijk als een kindeke, gij kunt in het koninkrijk der hemel geenszins ingaan. En dus met een kind dus, die is helemaal op de liefde van de moeder aangewezen. Een kind kan niet spreken. Dus de moeder die moet aanvoelen, aan een kind moet alles aangedaan worden. En nu is Christus woord, dan moet die lage staat innemen. Dat is voor een dag komt, aan mij moet alles gedaan worden. Dus niet er moet zoveel aan gebeuren, nee, alles. Kunnen we zelf niets. Nu is daar zulke rijkdom der genade. Dat al waren het. Dat we zeiden. Kan niemand indenken die zoveel zonde hebben. Dat geldt nog. Al had ga al de zonde. Van Adams nakroos samengebonden. Dat zijn bloed dat wist al de zonde uit. Maar dan moeten wij ermee voor een dag komen. Een hulpeloze, openhartelijke, broze zondag. Hebben genade gevonden in de ogen Gods. Laat ons ontstaan zo dicht mogelijk. Houden bij het woord. Ja, dat God ons geven, dat op ons in toepassing is. Ga dan gij lieden als de bokken voor de kudde heen. Om als het ware voor te gaan. Om hem aan te hangen, lief te hebben. Zijn woord te eren en te huldigen. Op die wijze zoals God dat van ons wil en vraagt. Ja, en dat al is het dat wij zitten met nog zulke grote problemen. En duisternissen. Klop bij hem aan. Want hij is getrouw en waarachtig. Zegen, o God Almachtig, het gesprokene, heiligheid, dat het zijn vrucht nog openbare, ons tot heil, zijn naam eeuwiglijk tot dankzegging. Amen. Laat ons maar zingen tot besluit, het 10e vers van Psalm 72. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.